daar zitten we voor aflevering 110 van Vivo Valentine. Jawel, Robert en ik zijn er klaar voor. En jezus, wat een week was het geweest, Robert.
Ja.
Ja, toch. Dat is gek.
Super heftig.
Ja. Nou, ik moet je nog even complimenten geven voor je aflevering met Anis vorige week. Vond het interessant.
Je
zat ook hier heel overtuigd dat het te presenteren.
Ja, dat was leuk. Dat was leuk om te doen.
Ja, ik dacht, je gooit er nog een haarbom uit, maar
nee,
toch niet.
Nee, die bewaar ik voor jou.
Ja, nou, ik had bijna zoiets van, ik ga een soort wagerpagina opzetten. Voor gaat hij het doen of gaat hij het niet doen? Maar goed, het was... Ik was wel een beetje teleurgesteld in Anis dat hij heel goed de problemen kan verwoorden, maar de oplossingen in de vorm van Bitcoin niet herkent.
Nee,
dat zie je toch
jammer.
Vaak bij libertariërs, hoor. Dat het dan zitten ze helemaal vast in het goudnarratief of in ja. de zogenaamde regression theorie. En dat ja.
Nee, maar daarom vond ik het ook juist leuk om hem uit te nodigen. Misschien ook wel iets voor. Vaker een soort van halve discussie, debat aflevering met mensen die zeg maar wel in hetzelfde kamp zitten, maar net iets anders denken. Want ik denk toch ook dat zeg maar het hele idee van media en media, wat wij aan het doen zijn, de mensen die zeg maar naar de NOS kijken, die ga je waarschijnlijk toch niet overhalen. Maar voor mij, we moeten een groep mensen die wel in het juiste kamp zitten, zeg maar, in zijn geheel bewust maken van de oplossing als men dat fout gaat. Ik denk dat dat een groter, belangrijker doel is dan zeg maar een soort van grote massa bereiken.
Het is heel nobel, maar ik deed ooit de Bitcoin podcast, de Bitcoin Show podcast natuurlijk. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment viel het me op dat, ja, weet je, we bereikten gewoon dezelfde groep mensen. Laten we zeggen dat we misschien 10.000, 20.000 bitcoiners in Nederland bereikten daarmee. En op een gegeven moment had ik gewoon zoiets van, ja, het is wel interessant dat we die mensen bereiken. Dat is natuurlijk leuk. Maar als mensen niet begrijpen wat vrijheid is, hoe kunnen ze dan begrijpen wat bitcoin is? Dus ik kan beter gaan praten, een podcast gaan doen over vrijheid. Nou goed, toen kwam jij daar te gast en toen had ik zoiets van, ja, dat moeten we samen doen. En dat, want als mensen snappen wat vrijheid is, dan snappen ze ook wel waarom Bitcoin noodzakelijk is.
Mm-hmm.
En Anis, die demonstreerde eigenlijk het tegendeel. Die zei van, ja, nee, die begrijpt heel goed wat vrijheid is. En die begrijpt heel goed hoe de vrijheid bedreigd wordt. Maar om dat terug te voeren op geld, dat heeft hij nog nooit over die boeg gegooid.
En ja, dat, dat is een kwestie van tijd, denk ik.
Ja, nee, absoluut. Uiteindelijk is dat voor iedereen een kwestie van tijd. Want dat is gewoon een onvermijdelijke beweging die gaande is. En we, ja, weet je, dat is gewoon een soort vloedgolf die over ons heen komt. En niemand ziet het nog. En als je het ziet, dan...
Kan je het niet meer onzien.
Dan kan je het niet meer onzien, inderdaad. Ja, dus, maar goed, laten we gelijk beginnen met de economie. Want deze week natuurlijk De 1500 miljard van ons pensioenvermogen stond op het spel. Er moest gestemd worden in de Eerste Kamer. Ondanks dat de provinciale staatsverkiezingen hebben uitgewezen dat dit kabinet eigenlijk geen draagvlak meer heeft, of in ieder geval veel te weinig, om dit soort radicale dingen door te voeren, hebben ze eerst de pandemiewet er doorheen getrapt echt, en nu nog een keer de nieuwe pensioenwet er doorheen getrapt. En als mensen nu nog niet snappen dat we hier te maken hebben met een veelkoppig monster, dan weet ik het ook niet meer, weet je. Ik bedoel, wat is er precies gebeurd met die pensioenwet?
Ja, ik ben er vanmorgen even ingedoken, want ik wilde nou precies weten wat er nou technisch veranderd is tussen de oude en de nieuwe wet. Zeg maar, waar het op neerkomt is dat bepaalde regels die gesteld zijn door de overheid aan pensioenvermogen en pensioenfondsen, dus bepaalde die moeten een bepaalde buffer aanhouden en die moeten een bepaalde rendement halen, zeg maar, mee of gelijkgesteld, zeg maar, aan de beleidsrente van de centrale bank. Mm-hmm. Dat is losgelaten. Dus nu, waar je dus vroeger, zeg maar, een soort van, je moest 8% rendement halen. Als nu de markt slecht gaat, dan kan je pensioenfonds dus ook gewoon verlies maken en jij dus ook minder pensioen opbouwen en dus minder uitbetaald krijgen in de toekomst. En het is denk ik een heel onpopulair standpunt, maar ik op zich is dat natuurlijk niet heel gek dat als je een pensioenfonds hebt en jij belegt, zeg maar, en daar hou je rendementen uit, dat jij de rendementen die je haalt doorvertaalt naar jouw klanten, zeg maar. En dat is...
Ja, nou, ik bedoel, het hele pensioenstelsel is gek.
Ja.
En in de zin van dat de overheid een soort verantwoordelijkheid naar zich toetrekt voor jouw financiële toekomst. De overheid staat daarvoor garant. En dan zou je kunnen zeggen van ja, hoe doen ze dat dan? Nou, we sparen met z'n allen gewoon echt een gigantisch hoeveelheid geld bij elkaar. Dat zit dan in een fonds of in een pot of meerdere potten natuurlijk uiteindelijk. En die moeten dat dan beleggen. Die krijgen van de overheid krijgen een soort doelstelling of inderdaad 8% rendement moeten ze halen. En dat is natuurlijk heel erg veel, weet je. Ik bedoel, de 8% is heel veel. Ik bedoel, zeker in tijden dat we 0% rente hadden, weet je, op een bank. Dus hoe ga je godsnaam 8% rente of 8% rendement maken? Dat is heel erg lastig als je dat soort van verplicht bent, wat ze natuurlijk zijn. Dus de overheid die ziet een probleem, denkt het op te lossen door een private partij te verplichten om een bepaalde hoeveelheid rendement te maken. Nou, dat betekent ook dat ze een bepaalde hoeveelheid risico moeten nemen. Want anders maak je geen rendement. En als je risico neemt, ja, dan heb je ook het risico dat je dus je geld verliest. Wat is er met die pensioenfondsen natuurlijk aan de hand? Is dat die 1500 miljard die erin zit op papier, dat is natuurlijk lang geen 1500 miljard meer waard. Weet je, dat zit belegd in langlopende staatsobligaties, 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties, die waarde van die obligaties zijn in veel gevallen gewoon gehalveerd. Dat betekent dat, ja, weet je, die pensioenfondsen ook al lang niet meer aan die verplichting kunnen voldoen. Ik bedoel, ik geef toe, ze hebben goede jaren gehad. Maar het, ja, dat, we staan aan de vooravond van gewoon een hele lange grote crisis. Mm-hmm. En ja, nu zegt de overheid dus van ja, jongens, het is allemaal leuk en aardig wat jullie bij elkaar gespaard hebben, maar er zijn geen garantie. Behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. En dat is nu bij wet vastgelegd. En ik heb zoiets van ja, weet je waarom ik daar blij van word? Zodat iedereen zich realiseert dat hij fucking zelf verantwoordelijk is voor zijn toekomst, voor zijn financiële toekomst.
Nou ja, dat is precies het gekke aan die wet. Want dat is dus nooit geweest. Dat is nu niet zo met het aanpassen van zeg maar die rendementseis. Maar dat was hiervoor ook al niet. Want ja. En dat ik deed me een beetje denken aan zeg maar de zorgverzekeringswet. Waarbij je vroeger had je zeg maar had je een ziekenfonds, zeg maar, dat was de staatsoplossing. En je had private verzekering, dat was zeg maar de vrije marktoplossing. En dat hebben ze nu soort van samengevoegd en helemaal vastgereguleerd, waardoor het lijkt dat het vanuit verzekeraars komt, maar het eigenlijk gewoon een nationalisatie is van een zorgverzekeringsstelsel. Mm-hmm. En met pensioenwet was dat al zo. En pensioenen zijn zowel de AOW, wat echt zeg maar dus verplicht is voor iedereen, als het aanvullend pensioen via de pensioenwet is gewoon collectief geregeld. Alles wordt geregeld. Het rendement wordt geregeld. De kapitaaleisen worden geregeld. Zeg maar de relatie tussen pensioenhouders, fondsen worden geregeld. En je kan niks doen. En waarom niet gewoon zelf na het beleggen in vastgoed, aandelen, obligaties of wat ik veel wat jij denkt dat je goed vindt, maakt niet uit wat het is. Ja. En daar later van leven, zeg maar. En dat kan gewoon niet. Het is gewoon een heel raar communistisch systeem wat nu kut is, maar hiervoor ook al kut was.
Ja, ja, en het erge is, het gaat nog, want dan inderdaad die vraag van oké, die moeten mensen dat zelf gaan doen. Het probleem is, die mensen weten niets van beleggen. Ik bedoel, die komen er nu zometeen achter. En zeker als jij bijvoorbeeld eind 40, begin 50 bent, weet je, dan ga je dus geen plezier meer hebben van je pensioen. Dat gaat gewoon verdampen. Dat betekent dat je nu als een gek iets moet gaan doen. Veel mensen hebben geld zitten in hun huis. Nou, je gaat niet nu je huis verkopen. Terwijl dat misschien helemaal geen slechte optie zou zijn. Maar goed, dan moet je dus leren beleggen. Dan moet je dus op een of andere manier zelf die 8% rendement zien te behalen. Nou, dat is puinzooi. Dat gaat niet werken. Weet je, dat ik bedoel, het is zo lastig. Als je kijkt, als je een succes, laat ik zo zeggen, ik wil een heleboel dingen tegelijk zeggen. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, als je een succesvol belegger wil zijn, dan moet je in staat kunnen zijn om contrair te denken. Nederlanders zijn niet in staat om contrair te denken. En degene die het wel doen, die zitten dan, die worden complotdenker genoemd en die worden gestigmatiseerd en weggezet. Dat zijn de enigen die eventueel in staat zijn om hun eigen pensioen veilig te stellen. Gelukkig een groot deel van de doelgroep van Vivo Valentine. Dat zijn ondernemers, contrair denkers, beleggers, die kunnen dat. Maar het leeuwendeel van Nederland wil gewoon nu.nl lezen en Netflixen. En vooral niet nadenken over dingen die ingewikkeld zijn en moeilijk zijn. En,
dat is helemaal prima. Zeg maar, ten eerste hoeven mensen natuurlijk niet zelf te beleggen. Je kan natuurlijk altijd nog via een belegger. Een
pensioenfonds.
Ja, maar
want dat is wat het is dan.
Ja, precies. Maar, dat, ja. Maar je moet dat pensioenfonds niet aan al die regels laten voldoen, zeg maar. En dan krijg je weer een vrije marktsituatie waarbij de best presterende pensioenfondsen gewoon de meeste mensen aantrekken. En je leert mensen dat ze wel moeten gaan nadenken. Je mag nu.nl lezen en Netflix, maar dat gaat je dan, als dat enige wat je doet, gaat dat je geld kosten, zeg maar. Ja. En die hele prikkel om zelf na te denken is weggenomen uit de maatschappij door dit soort regelingen.
Ja. Ja, inderdaad. En dat en dan is het trieste ook nog een keer dat als de vrije markt en als mensen met oplossing komen. Want kijk, het grote probleem is natuurlijk dat we hebben te maken met zoveel inflatie. Daar is niet tegenop te sparen, weet je. Dus als jij op je, staatslening 5% krijgt, maar we hebben 10% inflatie, dan betekent dat je alsnog netto 5% de bietenbrug opgaat. En dat, dat elk jaar, dus dat is cumulatief, weet je. Dat is gewoon, dat gaat gewoon pijn doen. En dat, dus dan zie je ook gewoon van, mensen hebben al een keer bedacht van, oké, het probleem is inflatie. Het probleem is monetaire inflatie. Het probleem is dus expansie van de geldhoeveelheid. En dat zorgt voor het wegvallen van koopkracht, van die euro. Dus als je wil sparen in die euro en de ECB die zegt gewoon van, nou jongens, de rente die gaat weer naar 0%, hoor, op. En de geldprinter begint weer te lonken en het bankbiljetten klotsen weer overal tegen de plinten op en het kan allemaal weer niet op. Ja, dan moet jij maar zien tegenop te beleggen, weet je. Dat is gewoon ontzettend fucking moeilijk.
Of in ieder geval jezelf beschermen tegen.
Nee, maar hoe bescherm je daartegen? Door te investeren in assets die niet kunnen worden bijgedrukt. Mm. Weet je? En dan heb je nog een verschil tussen liquide assets en assets die dat niet zijn. Weet je? Dus bijvoorbeeld goud en bitcoin zijn heel liquide. Weet je? Maar onroerend goed is wat minder liquide. Weet je? Het kost je zeker 6 weken, misschien wel 3 maanden voordat je huis, als je het wil verkopen, voordat je daadwerkelijk geld op je rekening hebt. Weet je? Mm-hmm. Dat duurt gewoon lang. Dus dat, dat kan soms wel eens een keer, als je een opportunity ziet, dan kan je daar niet achteraan rennen. Dus dat, daarvoor is Bitcoin bedacht onder andere. Om dus niet een slachtoffer te zijn van al die geld, van die monetaire expansie. En dan begint Europa gewoon allerlei regeltjes op te stellen dat je daar dus niet in mag beleggen. Mm-hmm. Nou, dat is zo fucking gestoord. Mm-hmm. Het is zo gestoord dat je gewoon. En als je dan, stel je voor dat je bijvoorbeeld in goud hebt geïnvesteerd, of je hebt inderdaad een huis, of je hebt andere, dan kan je nog eens een keertje je vermogensbelasting aftikken als je boven een bepaald bedrag zit. En omdat je te maken hebt met je spaart voor een pensioen. Dus stel je voor dat jij je hele leven gewerkt hebt. Je hebt dat braaf belegd in allerlei assets die de overheid niet kan bijbetalen. Dus dat is allemaal meer gebaard geworden. Dan word je elk jaar nog eens een keertje aangeslagen in je box 3 voor vermogensbelasting. Dus overal zit de overheid met zijn tengels tussen. Dus je wordt aan de ene kant gewurgd. En als je denkt van oké, dat pensioenstelsel dat klapt in elkaar. Hop, dan kom je erachter dat er iemand achter je staat met een messen in je rug te prikken. Weet je? Want dat is de overheid die box 3 eventjes wil afrekenen. Het is echt niet te doen.
Nee, en dat is dus ook het hele. Maar goed, dat is natuurlijk die meme, zeg maar, waarbij zo'n guy op zijn fiets zit en dan fietst hij en dan steekt hij een stok in zijn eigen fiets en dan geeft hij, weet ik wel, iets anders de schuld dan die stok die hij er zelf in heeft gestoken. Dat is, weet je, het is het is een soort van zelf. De politiek doet ons dit zelf aan. Zeg maar, ze breken onze benen en verkopen ons dan de rolstoel. Het andere artikel wat ik in de show notes had gezet, het ging over, zeg maar, dat er steeds meer mensen de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. En dat heeft te maken met dat fenomeen wat jij net schetst. Dat het is ten eerste al heel moeilijk om geld te verdienen, gezien de belastingdruk op arbeid, op loon. En alle belasting op kosten die je maakt voor alles wat je koopt, zeg maar, gewoon in het dagelijks leven. En vervolgens, dan ga je wat je dan nog over kan houden om te gaan sparen, ofwel op de bank, ofwel in vastgoed of andere dingen, dan word je dan weer voor aangeslagen. En het is zo krom dat je dus, en dat hebben ze bij pensioenen dan wel gedaan. Pensioen is dus belastingvrij, soort van. En want ze snappen
het is niet belastingvrij, je betaalt de belasting pas als het uitkeert.
Ja, dus het sparen is belastingvrij inderdaad. Want ze begrijpen.
Maar het hele idee, ik bedoel, je hebt al belasting betaald over het geld wat je verdiend hebt.
Ja.
En dan moet je nog een keer belasting erover gaan betalen op het moment dat je het spaart. Weet je, dat is gewoon. Dat is wat vermogensbelasting is. Het is echt verschrikkelijk dat we dat
precies
hebben.
En ze snappen dus bij de politiek wel dat dus heel nadelig is. Dus daarom doen ze met pensioenen. Het sparen in pensioen is een belastingvrij. Maar laat het gewoon überhaupt belastingvrij, zeg maar. En dan heb je inderdaad niet wat jij zegt. Dan kan je wel gewoon in vastgoed en goud en weet ik veel wat allemaal investeren. En vervolgens ben je al beschermd tegen inflatie. Want ik denk ook als je kijkt naar de kosten, zeg maar, van zaken, die worden steeds minder. Je ziet het niet, omdat geld steeds minder waard wordt en het lijkt wel eens duurder wordt. Maar als je kijkt naar de toenemende productiemogelijkheden en hoe makkelijker wij kunnen produceren, de robotisering, digitalisatie.
Ja.
Dingen worden, als je het bijvoorbeeld tegen goud afzet, gewoon steeds goedkoper.
Je hebt helemaal gelijk. We leven in een krankzinnige situatie, dat we eigenlijk in een deflatoire economie leven, maar alleen maar inflatie ervaren, omdat die geldcreatie zo krankzinnig heftig is.
Mm-hmm. En dat ik denk dat we heel ver komen als we gewoon ons geld, zeg maar, ons vermogen kunnen behoeden van inflatie.
Mm-hmm.
En dat later kunnen uitgeven. Want doordat het alles steeds goedkoper wordt, kan je prima leven gewoon van je gespaarde geld, wat niet aan inflatie onderhevig is, omdat je het in goud of weet ik veel wat ook dan hebt geïnvesteerd. En dan. Maar goed, het vereist een andere mindset, namelijk geen marxistische mindset binnen de politiek, maar gewoon een vrije markt mindset, waarbij mensen dat misschien wel door een soort van slope of disillusionment moeten gaan, want ze moeten zelf weer gaan nadenken en zo. En dat gaat vast ook met vallen opstaande dingen gaan fout, maar ja, zoals het nu in elkaar is gezet, niet voor werkt het voor geen meter.
Nee, het werkt voor geen meter. Ik heb ook nog dat, wat je zometeen gaat krijgen, is dat als de eerste mensen erachter gaan komen dat hun pensioen er niet is, en het gaat nog een paar jaar duren hoor. Ik bedoel dat die 1500 miljard is natuurlijk niet, of wat er van over is, weet ik het, is natuurlijk niet van de een op de andere dag weg. Maar ik bedoel, het gaat heel lang duren voordat daar echt vrije markt optreedt voor die in die pensioenverzekeringmarkt, als het ware. Weet je, dat je echt bedrijven hebt die weten wat ze doen. Eigenlijk verzekeringsmaatschappijen die Bitcoin ontdekken, omdat Bitcoin de perfecte deflatoire munt is in een deflatoire economie. Dus daarom zie je ook, Bitcoin wordt steeds meer waard. En ik zie nu gewoon mensen die zitten van, nee, maar het is net van 60.000 naar 25.000 gaan. Je moet je realiseren, zoom uit en kijk dat het begon bij nul, 10 jaar geleden. We zitten nu op 25.000 euro voor een bitcoin. Dat is hoe je ernaar moet kijken. Die prijs stijgt. En natuurlijk is het ontzettend volatiel en die prijs gaat alle kanten op. Dat begrijp ik allemaal ook wel. Maar we hebben het hier over pensioenvoorziening. Dat betekent dat je niet vandaag koopt en morgen verkoopt. Dan kun je geld verliezen. Maar het is een manier om te sparen. Weet je? Ik bedoel, ga ook niet je huis verkopen en dat weet ik veel in dit soort investeringen. Dat moet je absoluut doen. Maar begin gewoon te leren hoe je spaart in Bitcoin. 5 euro, 10 euro, leer dat. En dan van daaruit komt die kennis. En zo krijg je automatisch die persoonlijke verantwoordelijkheid voor je eigen financiële toekomst. Dat moet Nederland nu gaan doen. En dat is inderdaad wel het positieve van dit kabinet. Die zijn alles in zo'n rap tempo aan het vernietigen. dat het ook gewoon heel zichtbaar wordt wat er gaat gebeuren. Weet je? En ik bedoel, los daarvan hoor. Wat ik ook interessant vind. Kijk, veel mensen hebben gewoon een relatie met hun pensioenverzekeraar. Dat is een commercieel bedrijf. Weet je, als jij een relatie hebt, weet ik wel, je hebt een Netflix abonnement. En Netflix besluit opeens van ja, we gaan met terugwerkende kracht. Weet je, je hebt nu 5 jaar ben je abonnee bij Netflix. Met terugwerkende kracht kost het nu 100 euro in de maand. Weet je, kun je even het verschil bijleggen. Weet je, dan heb je ook zoiets van sodemiet erop. Dit zijn niet de de voorwaarden waarop we deze overeenkomst hebben afgesloten.
Ja.
Dus dat betekent dat je gaat ze aanklagen. Je hebt zoiets van, jullie zijn allemaal gek geworden, weet je. En dat ga je nu ook krijgen bij die pensioenverzekering. Mensen hebben gewoon aanzienlijke bedragen ondergebracht bij fondsen. Dat zijn gewoon in veelal privé ondernemingen of private ondernemingen. Die gaan gewoon aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat ze niet uitkeren. En ik denk dat dat meer dan terecht is. Dus je gaat hier een zee aan gezeik gaat dit opleveren. De aankomende jaren worden extreem chaotisch. Maar dat is ook slecht, want dat gaat mensen heel veel stress opleveren. En als je nu, weet je, ik bedoel, ik ben precies die generatie. Ik heb niet echt pensioen en dat soort dingen. En ik werk niet voor een werkgever die met een goede pensioenregeling, dat soort dingen. Maar als je bij inderdaad bij dat ABP gespaard hebt En je bent zo eind 40, begin 50, dan heb je dat probleem dat je gewoon, ja, het wordt allemaal ontzettend onzeker. En dan komt er heel veel stress bij kijken. Dus heel Nederland gaat zo meteen, of tenminste die hele generatie gaat zo meteen een soort stresstuip schieten. Omdat ze, ja, waarschijnlijk hun schaapjes niet op het droog hebben en hun toekomst zien verwateren. Omdat er gewoon geen geld meer is in die pensioenpot zo meteen.
Ik heb weinig vertrouwen in dat het via rechtspraak, zeg maar, dan recht wordt getrokken. Ik weet niet. Dat is altijd het ding. Als je kijkt naar de afgelopen jaren aan, nou ja, alle besluiten die vanuit de politiek zijn genomen, die zijn vrijwel nooit door rechtspraak, zeg maar, rechtgetrokken. Ondanks dat zelfs de Raad van State heeft gezegd dat de rechtspraak veel te vaak in het voordeel van de overheid beslist. Dat was volgens mij een jaar geleden.
Ja, want de overheid gaat gewoon bij die rechters aan tafel zitten en zegt gewoon van, hoe gaan we dit oplossen, dit probleem?
Ja, of ze zitten op een bepaalde manier, zijn het, weet je, toch een bepaalde kliek mensen die lid zijn van dezelfde partijen. Weet je, dat is ook een beetje historisch zo gegroeid, maar er is nul pushback daarvan. Dus ik ben bang. Het is goed dat mensen misschien op deze manier wakker worden, maar ik verwacht niet veel van de rechtspraak in het land. Ik had ook een aantal andere artikelen gevonden waarbij we zijn toch een soort van nieuw dieptepunt elke keer weer aan het bereiken over wat voor een samenleving en rechtsstaat we leven, als je dat nog een rechtsstaat kan noemen. Ja. Ik zag twee dingen dat er was een oud-topambtenaar van die toeslagenaffaire, de oud-directeur-generaal van de Belastingdienst.
Ja.
Die had meineed gepleegd tijdens die verhoren. Had dus gelogen onder ede. En hij wordt daar niet voor vervolgd.
Dat is insane.
Ja.
Waarom wordt hij niet vervolgd?
Omdat het idee was, hij zei van, ik ken, het was een hele belangrijke memo die dus zei van, het gaat helemaal missen, je moet echt iets gaan doen. Mm-hmm. En die memo, is hem gevraagd, ken je die memo? Hij heeft nee gezegd en later bleek dat die memo verschillende malen, zeg maar, onder zijn aandacht is gebracht. Maar hij niet wist dat die memo was waarna gevraagd.
Dus had gewoon geen actieve herinnering.
Dat was eigenlijk het verhaal. Geen actieve herinnering aan de naam van die memo, dus daarom wordt niet vervolgd. Maar dat is, ja, ik weet niet, en dat, en dan vervolgens ook met die Extinction Rebellion, zeg maar, demonstratie laatst op de snelweg, geloof ik, waarbij ze werden opgepakt, vrijgelaten en weer terugliepen naar hetzelfde gebied. Terwijl al die coronademonstranten, zeg maar, destijds.
En de boeren, man.
En de boeren inderdaad opgepakt, vervolgd en zo. En het is gewoon, de rechtspraak is gewoon dood, zeg maar. Ja. En dat.
Maar ik vind het interessant, want daar hebben we dat AIVD-rapport gezien over dat er steeds meer mensen geloven in een kwaadaardige overheid of een kwaadaardige elite die de boel runt. Maar ik bedoel, er gaat geen dag voorbij of we krijgen dat beeld bevestigd door wat er daadwerkelijk gebeurt. Ja. Weet je? En het is ook niet dat je nou naar hele, weet ik veel, achteraf websites, shady websites moet om deze informatie te vinden. Nee, dit is gewoon, weet ik veel, elk mainstream kanaal bericht over het feit dat de overheid hier nu al de tweede week op rij een soort drastische wetswijziging doordouwt, terwijl ze eigenlijk hun mandaat kwijt zijn, omdat we dat zagen bij de provinciale statenverkiezingen. En dat ze gewoon ondanks die wetenschap gewoon doorgaan en doordrammen en gewoon niet meer weg te krijgen zijn. En dat, ja, weet je, ik zag ook zo'n mooie reactie over, weet ik wel, een of andere linkse journalist. Die was heel erg soort van, hoe kunnen de Turken in Nederland op Erdogan stemmen? Weet je, 70% van de Turken in Nederland hebben op Erdogan gestemd. En ik zag een reactie eronder van, ik wil niet heel veel zeggen, maar in Nederland hebben we al 13 jaar lang dezelfde minister-president. En die wil ook niet weg, ondanks dat er een democratische beweging is die hem weg wil hebben en de stemmen uit verkiezingsuitslagen anders zijn. Hij gaat gewoon niet weg. Sterker nog, hij gaat gewoon door met zijn afbraakbeleid. En dat, dat is krankzinnig. Het is echt krankzinnig.
Ja, het is ook mooi natuurlijk dat ze die zowel die pensioenwet als de pandemiewet. En helemaal die pensioenwet zijn helemaal een grapje. Want is gisteren, geloof ik, of deze week in ieder geval, is een nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd.
Ja.
Dus nog een dag voordat de nieuwe Kamer geïnstalleerd is, hebben ze nog die wet er doorheen gedrukt. En die pensioenwet na twee weken daarvoor. De vraag is, had het uitgemaakt als het een week later was geweest? Hadden mensen anders gestemd? Want ook, ja, Ik blijf ook geneigd elke keer om het hele gedweep met democratie gewoon onderuit te halen. Omdat het gewoon niks. Het is
een waardeloos systeem.
Ja, maar letterlijk waardeloos. Het erkent namelijk niet. Het erkent niet bepaalde waarden. Zeg maar. Weet je, vrije markt geeft een waardeoordeel aan vrijheid en het individu. En democratie heeft dat niet. Democratie is een proces waarbij de meerderheid beslist. Het is dus zonder waarde, dus letterlijk waardeloos.
Ja.
En dat, ik snap ook niet dat die, dat nou, ook zeg maar in onze groep mensen nog zoveel mensen dwepen met van je. Als het democratisch is, dan is het allemaal oké, okay, zeg maar. Ja. En dat moeten
nee,
we
dat is
af.
Het niet. Dat is de terreur van de meerderheid. Maar wat het ook is, ik bedoel, je zou, daar valt het voor te zeggen dat democratie zou kunnen werken als het als laag gebouwd is bovenop een keiharde, onwankelbare grondwet.
Mm-hmm.
Weet je, als je grondrechten gewoon zo hard verankerd zijn in de grondwet, dat daar kan niet aan getornd worden. Mm-hmm. Vrijheid staat, individuele vrijheid staat boven alles.
Ja.
Dan kan je daarop een laag van democratie bouwen. Weet je, dat kunnen we stemmen over van alles en nog wat. Maar op het moment dat die grondwet er niet is of voorwaardelijk is, wat we nu hebben gezien, dan is democratie een dictatuur geworden.
Mm-hmm.
Want als de meerderheid stemt dat jouw grondwetten er niet toe doen, dan zijn je grondwetten weg. Nou, dan is je vrijheid weg. Dus dan hebben we gewoon een totalitair systeem. Dan houdt het op. En dat is, het valt of staat bij die grondwet. En dat is het irritante dat wij hadden ooit in Nederland een echte republikein keiharde grondwet gebaseerd op vrije markt en individuele verantwoordelijkheid en individuele vrijheid. En dat is weg. Dat was, ik bedoel, in de tijd van de Republiek van de Zeven Provinciën, maar de Bataafse grondwet, die was hard. Maar ja, er is een reden dat die afgeschaft is, omdat het gewoon, het gaf het volk te veel macht.
Ja, en dat is ook wel een interessante discussie die ik ook vaak voer met anarchisten, zeg maar, minarchisten, klassiek liberalen, van hoeveel overheid wil je hebben? Want aan de ene kant is een grondwet, denk ik, beschermt heel erg de rechten van het individu. En het creëert een bepaalde cultuur. Dat zie je in Amerika ook heel erg. Weet je, mensen zijn, ondanks dat ze het soort van niet geleerd hebben, hebben ze intrinsiek een soort van, ja, maar ik heb gewoon bepaalde rechten. Daar mag je gewoon niet aan tornen. Dat is zelfs zeg maar aan de democratische kant van het van de politieke spectrum hebben ze dat.
Hmm.
Alleen, nu zie je natuurlijk in Amerika, wat natuurlijk heel lang een hele vrije staat geweest, die heeft zo'n grondwet gehad, maar zie je ook afdwalen omdat er een bepaald democratisch systeem boven is gehangen. Dus de vraag is, ga je als je zeg maar een overheid hebt zoals wij dat kennen, dus een overheid die mag belasting heffen, maar ook algemene regels mag formuleren, dus regels waar iedereen zich aan moet houden, wat ik dus een vorm van dwang vind.
Ja.
Als je dat hebt, ga je dan altijd niet afglijden richting datgene wat we nu in Amerika en Europa zien?
Ja, blijkbaar.
Ja.
Ik bedoel, we zien het in de praktijk, dus dat is zo. En het, maar ik blijf erbij. Ik vind het. We hebben in Nederland een hele zwakke grondwet, weet je. Dus zodra de overheid bepaalt dat er een noodsituatie is, dan doet onze grondwet er blijkbaar niet toe.
Nou, nou, niet eens nood.
Nee, dat weet je. Ik bedoel, en wat voor nood hebben we dan? Dan is de griep. Iedereen heeft een snotneus, jongens. Dit reden genoeg om onze grondwet af te bouwen. En dat daarmee wordt het waarloos. En dat betekent dat democratie, politiek, alles wat erbij komt kijken, is per definitie heeft een het karakter van een soort totalitair karakter. En dat is gewoon ontzettend naar. En ik heb zoiets van, ja, dan kun je een discussie hebben wat jij dan doet met minarchisten en anarchisten en dan zeggen van, ja, maar hoeveel totalitair gedrag kun je nog verdragen, weet je? Een soort van een heel klein beetje mosterd in je eten is heel lekker, weet je? Maar heel veel mosterd, dat is verschrikkelijk. Dat is wat de overheid nu is, weet je? Dus hoeveel klein beetje mosterd wil je dan op je eten? Dat is dit, weet je? Het is gewoon zo van nul, weet je? Je wil geen enkel totalitair gedrag.
Ja, hoeveel slavernij wil je? Ja, een beetje slavernij? Of een beetje meer slavernij?
Maar hoeveel vrijheid wil je nou helemaal, Robert?
Ja. Dat is de SP. De SP wil helemaal heel veel slavernij. En dan, nou, dan wil, wat hebben we nog meer? Ik weet niet, BBB volgens mij ook best wel wat slavernij.
Nou, ze zijn nu, de meerderheid van de politie willen gewoon heel veel slavernij.
Ja.
Weet je, en het maakt niet uit of die slavernij in dienst staat van corona of
klimaat
inderdaad, of LGBTQ+ rechten of weet ik veel wat voor andere ideologie. Het doet er allemaal niet toe, maar het is wel slavernij.
Ja.
Ja. Ja, heftig. Goed, die Eerste Kamer, die is dus die wordt dus nieuw. Maar nu was het hele ding wat er aan de hand was. Hier zien we het heel mooi bij de NOS. Een mooi plaatje. Nieuwe Eerste Kamer coalitie heeft ook met PvdA GroenLinks een meerderheid. BBB is wel de grootste. De coalitie die eigenlijk is ons hele politieke systeem zo ontzettend verziekt dat VVD, D66, CDA en de ChristenUnie genoeg heeft aan een klein beetje steun van PvdA GroenLinks, dan wel Volt en wat was er nog meer? Was nog een andere partij.
Nee, BBB. Ze hebben zeg maar die onderste instant, dat staartje wat je daar beneden ziet.
Ja.
Maar de uitslag van de Eerste en Tweede Kamerverkiezingen. Of sorry, van de uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen ten opzichte van de prognose naar aanleiding van zeg maar de Provinciale Statenverkiezing. Want het werkt in Nederland natuurlijk zo dat de Eerste Kamer wordt indirect gekozen. De Tweede Kamer kiezen we direct. Dus wij stemmen voor de Tweede Kamerleden. Maar de Eerste Kamer wordt gekozen door de Provinciale Statenleden die wij kiezen.
Ja.
Dus die stemming die is deze week geweest. En er was een prognose op basis van zeg maar, de uitslag van hoeveel statenleden elke partij heeft gekregen.
Ja.
Maar er waren nog een aantal restzetels over. En dat heeft dus voor een verschuiving gezorgd ten opzichte van de prognose. Dus BBB heeft er eentje minder gekregen. GroenLinks heeft er eentje minder gekregen. Wat wel mooi was trouwens, dat komt omdat er een GroenLinks-statenlid heeft gestemd op Volt. Zonder dat overleg te hebben met de GroenLinks-fractie.
Ja, maar ze lachen al over hoop toch met die fractie. Ja, ja.
Dus die heeft een soort van...
een van de woke, daar vind ik wel net goed voor zo. Yeah. Een woke doorgedraaide chick hebben die dit al doet. Maar die... maar dat betekent dus dat er, dus je ziet eigenlijk bij Volt, bij ChristenUnie en bij CDA zijn drie zetels bijgekomen. En bij BBB, bij GroenLinks en bij PVV zijn er drie zetels afgegaan.
Ja.
En omdat PVV nou misschien meest zou stemmen met BBB, dus eigenlijk is die BBB-coalitie is twee zetels kwijt. Dat zou je dan kunnen zeggen. Want GroenLinks stemt toch wel mee met Volt.
Nou ja, wat het vooral is, zeg maar, er zijn dus twee zetels bij. Wat ze dus gedaan hebben, is ook interessant. Want de VVD en D66 hebben dus een aantal staatsleden gevraagd om niet op de eigen partij te stemmen. Want en daardoor, ze hebben dus heel goed gekeken naar hoeveel staatsleden zijn er en hoe moeten we stemmen, zeg maar, om die restzetels een plek te geven. En VVD. En bleek dus dat CDA en ChristenUnie dus nog maar een paar stemmen erbij moesten krijgen om een zetel erbij te kunnen krijgen. Dus VVD en D66 hebben hun, zeg maar de restzetel, de stemmen die ze toch niet nodig hadden, die over waren voor een zetel, hebben ze gegeven aan ChristenUnie en CDA.
Maar wat voor mens ben je als je dan in de Provinciale Staten zit, mm-hmm, en je bent een VVD'er, mm-hmm, en dan word je gevraagd om te stemmen op het CDA bijvoorbeeld.
Ja.
Wat voor mens ben je dan?
Ja, een politicus.
Ja, dan ben je een politicus inderdaad. En dat is de allergrootste belediging die er is, denk ik. Weet je? Ja, dit zijn, het spijt me, het zijn ratten. Het zijn echt ratten allemaal.
Dat, ja, ik moet zeggen, ik vind het, ja, weet je, dat is dus het hele ding bij mij. Dit is binnen het democratisch bestel gewoon normaal. En ik vind het ook niet heel gek, zeg maar. Als je inderdaad, nou goed, VVD en CDA zijn volgens mij wel goed met elkaar op een bepaalde manier.
Nee, maar het is vriendjespolitiek. Dat is gewoon de per definitie wat het is. En dat leidt, het is de basis van corruptie. Vriendjespolitiek is de basis van corruptie. Crony capitalism.
Ja, ik zou het niet crony capitalism noemen. Er komt geen bedrijf of geld bij.
Echt wel.
Nou goed, de lobby aan de achterkant misschien. Maar
natuurlijk.
Ja, ik vind het niet heel gek. Ik vind het niet heel gek dat als je VVD'er bent, je zit bij de VVD en je denkt van ja, weet je, mijn partij heeft gewoon baat bij om dingen door de Eerste Kamer te krijgen. Daarvoor hebben we meer zetels in de coalitie nodig. Ik kan wel op mijn partij stemmen, maar dat werkt niet. Maar ik kan wel strategisch stemmen. Dit doen mensen dus ook altijd strategisch stemmen. Weet je wel, ik stem strategisch op de CDA. Nou, een zeteltje erbij. Dan hebben we dus. Maar dat is het ding, want ze hadden dus de coalitie plus PvdA en GroenLinks.
Nee, maar wacht heel even. Deze mensen vertegenwoordigen kiezers, daadwerkelijk kiezers. Dus wat hier gebeurt, zijn VVD'ers die gekozen zijn door mensen die geloven in de VVD, die daarop gestemd hebben. Die hebben niet op het CDA gestemd. Die hebben nu wel op het CDA gestemd, omdat de VVD'er een CDA in de Eerste Kamer torpedeert.
Echt waar dat geen één VVD-stemmer daar wakker van ligt.
Nee, ik snap dat. Maar ik denk wel dat bijvoorbeeld GroenLinks-stemmers misschien, nou ja, die liggen ook niet wakker van Volt natuurlijk. En de PVV, die zijn, nou ja, de PVV-stemmers, die zijn dan, die zijn iets kwijtgeraakt. Dus dat is niet, dat is niet.
Ja, door die strategische stemmen zijn BBB en PVV dus wel na twee zetels kwijtgeraakt. Maar Ja. De grap is dus dat om over links hadden ze dus geen meerderheid. Dat was het hele mooie.
Mm-hmm.
Zeg maar, ze hadden de coalitiepartijen plus PvdA en GroenLinks hadden samen, wat was het, 37 zetels.
Ja.
Dus dat is net niet meer dan de helft, zeg maar, van wat er is. En nu hebben ze 38 zetels,
ja,
samen. Dus dan hebben ze wel net meer dan de helft. En kunnen ze dus over links heel veel shit er doorheen krijgen. We hebben eerder een staatje van, geloof ik, van Maurice de Hond of weet ik veel. Of de andere kant, geloof ik, was dat besproken bij. Je zag dat GroenLinks en PvdA, zeg maar, het meest meestemmen met de coalitie. Dus helemaal geen oppositiepartijen zijn. Altijd meestemmen. Dus mm-hmm. Ja, ze hebben nu gewoon dezelfde mensen die eigenlijk die hen altijd al aan de meerderheid hebben geholpen. Die gaan hun nu de komende tijd ook nog aan de meerderheid helpen.
Dus we zitten nog 2 jaar vast aan Clown World. Zeker nog 2 jaar.
Minimaal 2 jaar. Ik zeggen, dat is nog optimistisch als het 2 jaar is. Dat zou ik voor tekenen.
Ja, nou ja, dat is treurig voor ondernemers. Het is treurig voor de mensen in Oekraïne. Het is treurig voor iedereen die slachtoffer is van het beleid van deze Clown World partijen. En dat, dat zijn er nogal wat. Treurig is het, ja.
Ja, en misschien tegelijkertijd met wat je zei over die pensioenfondsen, mensen wakker worden van, oh, ik moet misschien zelf mijn pensioen gaan sparen, ik moet wat meer ageren tegen dit systeem. Misschien dit ook weer een teken van, ja, weet je, het is, laat dat politiek voor wat het is en vestig daar niet je hoop op, wil je dingen veranderen, dan moeten we dat echt zelf gewoon doen buiten de politiek om.
Ja, nee, inderdaad. Dat, en ik denk ook dat dat gewoon een beetje het ding is, hè. Ik bedoel, de politiek is niet zo belangrijk. De regels. We hebben dat wel eens eerder besproken hier. Je hebt dat gezegd dat financiële prikkels overstijgen wetten. Dus mensen handelen naar wat financieel voor hun noodzakelijk is. En daar spelen wetten zijn wat minder. Spelen een wat minder belangrijke rol. En nou is het is natuurlijk altijd een verhaal van verhoudingen, weet je. Dus ik bedoel, weet ik veel, je kunt wel een winkel inrennen en de kassa stelen, maar de gevolgen daarvan zijn groter dan het voordeel wat de kassa je oplevert. Dus dan alsnog heb je zoiets van, ja, dat ga ik niet doen, dan ga ik de bak in en dan allemaal ellende en problemen, doe je niet. Maar en je wilt natuurlijk niet stelen, dat wil je misschien, dat heb je ook nog een soort moreel besef. Maar er zijn ook heel veel dingen, weet je, zoals je bijvoorbeeld, we hebben het gehad over die pandemiewet die vorige week is doorgevoerd. Eerste Kamer heeft ermee ingestemd. En dat daarmee worden mondkapjes bijvoorbeeld, weet ik veel, dat wordt, ondanks dat er geen enkele, maar dan ook echt geen enkele wetenschappelijke onderbouwing is voor het dragen van mondkapjes gewoon in het openbaar, wordt dat gewoon nu mogelijk zometeen door deze wet. Het is te krankzinnig voor woorden, maar dat deze foto, what the fuck is dit nou weer, man? Einde van de dag. Maar goed, dit.
Het is echt wel het toppunt van gewoon waanzin nog steeds.
Het is echt waanzin. En je kunt hier gewoon ervoor kiezen om daar niet aan mee te doen. Zoals heel veel mensen gedaan hebben in die coronatijd. Mm-hmm. En ik denk dat dat gewoon steeds meer gemeengoed wordt. En dat zie je ook in, weet je, er is een mooi onderzoek geweest. En dat ging erover dat allochtone Nederlanders veel minder geneigd zijn om vertrouwen te hebben in de overheid. Waarom? Omdat ze dat cultureel gezien gewoon mee hebben gekregen. Omdat ze uit landen komen waar ze al helemaal doorgedraaid zijn. Waar ze al totalitair zijn. Waar ze gewoon weten van, je moet gewoon met die overheid, daar moet je gewoon vandaan blijven. Daar moet je niet naar luisteren. Je moet een beetje omheen navigeren. Weet je, fuck die gasten. En dat, dat is hoe je daarmee omgaat. En dat gaan we nu in Nederland ook krijgen. En het gaat voor heel veel Nederlanders moeilijk zijn. Want we zijn zo gezaggetrouw.
Ja. Ik zag, ik weet niet of ik het, voor mij heb ik het vorige week besproken, niet in de reguliere, maar volgens mij in de extra uitzending over dat onderzoek naar uitgaven naar kleding. Zeg maar, Italië, voor mij was het de extra, ik weet niet, het was een onderzoek dat liet zien, zeg maar, hoeveel geld er wordt uitgegeven in Italië en Frankrijk aan kleding.
Okay.
En Frankrijk heeft geloof ik 10 miljoen meer mensen. Maar Italië geeft echt miljarden meer uit, zeg maar, aan kleding. Dus per persoon je kan 2 dingen zeggen. Hebben ze nou meer te besteden of zijn het Italiaans? Heb ik gewoon ook modemensen.
Cultuur, ja.
Cultuur, maar de onderzoeker die zei, die stelde dat het een maatstaf was voor, zeg maar, die zwarte, grijze markt waar we het al vaak over gehad hebben, zeg maar.
Ja.
Dus dat Italianen eigenlijk veel rijker zijn dan de statistieken in Eurostat en de ECB, weet ik veel wat voor mensen zeg maar allemaal aantonen, omdat het allemaal buiten het zicht van de overheid omgebeurt en ze ja. met elkaar handelen. En ik vond het zo interessant onderzoeken en dat ze dat op die manier toch een soort van thermometer er even instaken.
Ik ben benieuwd hoe dat werkt. Want ik bedoel, ik kan me voorstellen, als jij een winkel hebt, oké, dan is het mogelijk om iets met zwart geld te doen. Maar als jij gewoon een kantoorbaan hebt en je krijgt je salaris elke maand, hoe ga je in godsnaam zwart geld? Of klussen Italianen dan nog bij? Of zijn ze stiekem ook nog aannemers en klusjesmannen en weet ik wat?
Ik heb überhaupt niet zo'n idee van wat zeg maar de beroepsbevolking, hoe die er in Italië uitziet. Wat voor beroepen ze hebben. Ik bedoel, Nederland is ook best wel heel erg heel veel kantoren en zo. Maar ik weet niet of Italië hetzelfde heeft. Misschien kan ik me indenken dat het veel meer in ambachten
wel.
Zit.
In Milaan en dat zijn echt wel kantoorbanen, dienstensector en dat soort dingen. Maar goed, misschien heb je gelijk. Misschien heb je nog andere beroepsgroepen daar.
Misschien doen ze inderdaad veel daarnaast. Of weet ik veel wat. Hoe ze dat? Misschien dat ze veel met cash doen. En überhaupt dan over spaargeld niet betalen. Ik weet het niet, maar...
Ja.
Alles wat je dan toch misschien ook wel wit verdient, ook wel zwart weer uitgeeft of zo. Ik weet het niet. Dat is ook niet een ding. Dus het is zwart inkomen krijgen, maar ook zwart uitgeven. Het geeft toch een soort van robuuster.
Sorry, ik blijf er even in. Ja, ik verslik me echt in die dystopische toestand daar.
Maar ja, ik vond het een mooi onderzoek.
Ja, vet inderdaad. Even kijken, zullen we het even over de media gaan hebben? Of wil je het nog eventjes hebben over de A12 demonstratie?
Laten we dat doen en dan media.
Kijk even, het ging natuurlijk los. Ik zag mijn Amsterdamse, ik heb veel vrienden in Amsterdam en die zijn allemaal heel erg van het klimaat en zo. Dus die zag ik op social media voorbij komen dat ze allemaal aan het demonstreren waren op de A12. En ik dacht zoiets van, mijn god jongens. Maar goed, het zag er gezellig uit. En nu zien we dat er grote frustratie heerst bij de politie. Omdat de activisten die opgepakt zijn niet vervolgd worden. Sterker nog, sommigen zijn zelfs 3 keer opgepakt. Zag ik voorbij komen ergens. Omdat ze gewoon direct weer naar buiten worden gezet. Weet je, het is ook gewoon... ze zeggen andere werkzaamheden blijven liggen. Oké, dat is zo. Ik heb gewoon zoiets van het... ik vind het meten met twee maten gewoon heel erg irritant, weet je. Ik bedoel, ik vind het niet erg als de politie wegblijft bij dit soort demonstraties. Als ze dat dan ook maar doen bij de coronademonstraties en bij de boerenprotesten en bij de blokkeervriezen en weet ik veel wat. Maar dat ze bij de ene heel hard, sterker nog, dat ze gaan lopen knallen op een tractor met een 16-jarige jongen erin.
Ja.
En dat dit een soort waterballetfeest wordt, weet je, waarbij dat waterkanon meer aanwezig is om het publiek te koelen dan dat het daadwerkelijk de weg leeggemaakt wordt. Ja, ik weet het niet. Ik vind niet dat de politie hard moet optreden, hoor. Ik ben helemaal geen fan van van wat de ME doet verder. Ik zie dit ook niet echt als een bedreiging verder, weet je. Dat maakt allemaal niet zoveel uit.
Bedreiging?
Nou ja, weet je, je zou zeggen van als het een hele gevaarlijke situatie was, dan moet de politie ingrijpen natuurlijk, weet je.
Ja.
Maar ja, goed, weet je, ik bedoel, dat verkeer dat stopt, die gasten rennen allemaal de weg op en beginnen daar een feest te vieren. Ja, oké, that's it.
Nee, het ging me inderdaad ook meer om de, hoe noem je dat? Om het inderdaad meten met twee maten. Dat je de blokkeervriezen en inderdaad de coronademonstraties en weet ik wat allemaal gehad hebben daar... werden hele bussen ingezet, mensen werden afgevoerd. Voor mij zitten ook mensen in de Telegram chat van Viva Valentijn die inderdaad nog veroordeeld zijn, zeg maar, voor het meedoen aan de demonstratie. Dus een strafblad hebben gekregen en zo. Dus daar de rest van hun leven nog de gevolgen van moeten ondervinden en hier niet. En ik vind het interessant om, ik vraag me af waar dat dan vandaan komt, zeg maar. Weet je, welk instituut bepaalt dat ze niet worden vervolgd? Weet je,
is dat gewoon de burgemeester die dat zegt. En dat is gewoon, hoe heet het? Wie is die burgemeester van Den Haag? Is dat een VVD of CDA? Mm-hmm. Een van de twee.
Even kijken.
En die zegt gewoon van, luister,
van
we gaan.
Zanen. Oh ja, VVD'er.
Ja, die zegt gewoon van, luister, jongens, ik wil niet dat er die arrestanten moeten gelijk weer naar buiten. En die korpsleiding luistert ernaar. En dan gaan die gasten weer naar buiten. En die agenten staan er gewoon echt voor lul, weet je. Die zijn er echt niks aan het doen. En ik moet, nogmaals, ik ben geen fan van... Ik heb geen probleem met politie. Ik heb een probleem met die repressie, weet je. En dat zie je bij die demonstratie de hele tijd. Weet je, er moeten geen Romeo's rondlopen en geen... Mm-hmm. Ja, weet je, met schilden en waterkanonnen, dat hoeft allemaal niet, weet je. En dat geldt ook voor de blokkeervriezen, dat geldt ook voor de coronademonstraties. Dat zijn in principe allemaal gewoon hele vreedzame demonstraties. Niks aan de hand. Dat moet gewoon kunnen, dat hoort bij je grondrecht om te kunnen demonstreren. Ook als mensen willen demonstreren voor dingen waar ik het niet mee eens ben, vind ik nog steeds dat het moet kunnen. Maar dit, ja, weet je, dat die politie dan loopt te klagen van, ja, ze worden niet de bak ingegooid, weet ik veel. Ja, ik weet niet, man.
Allemaal opsluiten.
Weet je, ik bedoel, dat klinkt toch stom, maar als ik een politieagent was, zou ik hier niet eens naartoe gaan, weet je. Ik bedoel, wat is er nou?
Ja, maar dat was mij ook het commentaar. Ja. Ze moesten erheen en mochten en voor niks, ja, moesten. Eigenlijk. Ja, dat moest. Ze werden opgedragen om daar naartoe te gaan, maar vervolgens...
Nou, dan doe je het niet.
Ja, ik weet niet of dat mogelijk is.
Nee, wel.
Ik ben interessant. Je bent alweer voorbij, maar ik toch vind het boeiend hoe dat gegaan is. Ik ga ik ga even een WO-verzoek indienen bij Den Haag of Openbaar Ministerie. Ik weet niet of het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ik weet niet wie hier over gaat om te kijken wat de besluitvorming hierover
is. Je hebt toch de driehoek? Je hebt toch het OM, de burgemeester en de korpsleiding van de politie.
Ja.
Die zijn met z'n drieën verantwoordelijk voor het politiebeleid.
Ja.
Nou, die burgemeester die vertegenwoordigt de politieke stroom. Ja. Dit is een politiek standpunt.
Ja.
Dus dat komt 100% bij die burgemeester vandaan.
Ja, precies.
En ik weet het niet, maar ik dacht dat ik ook ergens gelezen had dat die figuur van het OM in Den Haag ook bij die demonstratie aanwezig was.
Echt?
Gewoon omdat hij het heel erg zich zorgen maakte over opwarming van de aarde of zo. Ik weet het niet. Ik vind het gewoon fucking vaag. Maar ik zou, als ik agent was, zou je gewoon niet naartoe gaan. Ik zou het gewoon niet doen. Fuck it.
Ja. Ik ga het wel verzoeken. Ik ben benieuwd.
Oké.
Okay. Be continued.
Nou, leuk. Goed. Kom op terug. Hey, eventjes de media. Onze staatstelevisie kwam. Oh jezus, het is de Telegraaf. En die wil weer een abonnement.
Nee, toch? Ik dacht dat ik een...
maakt niet uit. De Telegraaf meldt dat...
Ik weet niet wat het is. De eerste keer dat ik kijk, zat het geen... Dat verandert volgens mij.
Nee, jij bent gewoon een keertje ingelogd, of niet? Of je hebt je cookies geblokt. Of heet dat? JavaScript geblokt. Dan krijg je
niet. Nee, maar ik kan nu dus ook niet meer openen. Maar de eerste keer kon ik hem wel gewoon zien. Ik weet niet wat het is.
Oké, whatever. Okay. Anyways, Medialogica, is dat het programma van de VPRO?
Ja.
Ja, die hebben dus Ripke Zeilmaker onderzocht. Blijkbaar heeft hij iets gezegd wat vonden ze fascistisch of extreemrechts of iets van die... Ik heb zoiets van, dat valt me op, weet je. Ik bedoel, in de media, hè, ik bedoel, sowieso, er werken gewoon heel veel jonge mensen. Het zijn allemaal twintigers. En die weten helemaal niet wat een nazi is. Dat valt me altijd op. Die roepen maar wat, weet je. En ik heb precies van, ja, het erge daarin is, ik zag dat ook ergens voorbij komen. Volgens mij zei Wierd Duk dat als ze roepen dat bijvoorbeeld mensen die helemaal geen nazi zijn, dat die nazi zijn, dan krijgen andere jongeren het idee dat het zijn van een nazi helemaal niet zo erg is.
Ja.
Want ja, blijkbaar als, weet ik veel, Ripke Zeilmaker dan die dat label opkrijgt, nou, dan zal het wel meevallen. Want die zegt eigenlijk doorgaans hele nuchtere, logische dingen. Ik kan me ook niet voorstellen wat hij in godsnaam gezegd heeft. Maar goed, anyways, het is natuurlijk ook gewoon de VPRO. Wat is dit voor documentaire geweest?
Ik zat hem net van nog eventjes te kijken, maar er is dus een... ik vind het wel mooi, want er is dus een documentaire gemaakt door de mainstream media over kanalen als Black Box, Café Weltschmerz en een andere krant.
Ja.
Eigenlijk naar aanleiding van dat rapport, ik weet niet waarom, dat blijft de hele tijd terugkomen. Dat rapport met die 100.000 mensen die geloven in een kwaadaardige elite. Dus die guy van die directeur van de AVD zit er ook in.
Mm-hmm.
En die vertelt dat en die laat allemaal clipjes zien uit Black Box en Café Weltschmerz. En ik dacht, leuk, allemaal bekenden voorbij komen in die documentaire, gezellig.
Ja.
Over dat het steeds meer terrein krijgt en dat het, dat het serieus moeten nemen. En dan hebben ze laatst een stukje van Ripke Zeilmaker zien. Dus inderdaad, die heeft iets gezegd over een rijke Joodse ondernemers of zo. Dat ging in die hoek, zeg maar. Weet je,
okay.
Alle grote...
Dat is toch niet gelijk? Je mag toch, op zich kun je dat toch wel. Je kunt het zeggen over Joodse ondernemers.
Precies. Nee, dat is op het moment dat jij... Of, ja, ik weet niet precies wat hij zei, hoor. Maar de conclusie was over, zeg maar, dat er dus een... Die kwartaardige elite dus vaak uit Joodse mensen bestaan. Want die hebben dan de top van de banken, de top van de media. Ik wil dat soort.
Zoals Ghislaine Maxwell, die de dochter was van Robert Maxwell. Die gewoon heel gigantische mediamagnaat is geweest.
Was hij Jood?
En werkte voor, was in Israëlië en werkte voor de Mossad.
Ja. Ja. Goed, maar dit is dus antisemitisch. Als je die
oh ja?
Als je die
daar is een boek over geschreven. Dat
ja,
gewoon,
maakt niet uit.
Ja?
Waarschijnlijk ook net
Gideon zo. Spies. Over de werkwijze van de Mossad. Super interessant boek.
Maar dat is dus precies het punt. Op het moment dat je dus inderdaad die verbanden gaat leggen richting Israël of Joodse mensen, dan ben je dus antisemitisch. Ik was niet heel erg. Hij heeft niet gezegd ik haat Joden of zo. Wat ik wat iets in die hoek. Maar ik vind het interessant, want er is toch. Ik heb het idee of het is inderdaad een hele goede lobbycampagneactie van de AIVD die inderdaad meer geld wil hebben. Of het lijkt. Ik heb het idee dat er meer aandacht is, zeg maar, voor alternatieve kanalen of zo. Dat het is.
Ja, maar het is een bedreiging voor die, voor weet je, voor alle mensen. Het is ook een bedreiging voor de publieke omroepen en voor de VPRO. Weet je?
Ja, exact. Maar dat was het eerst niet, volgens mij.
Nee, dat is natuurlijk nieuw. Want ik bedoel, sowieso, ik weet dat bijvoorbeeld radio wordt echt gesloopt door podcasts. Dus mensen zijn in de auto nu massaal podcasts aan het luisteren en luisteren niet meer naar de radio. Ik weet dat bijvoorbeeld voor BNR Nieuwsradio is dat gewoon. Dat is killing, want dat was altijd een soort van. Dat was een hele grote zender onder autorijdend Nederland. En dat is gewoon. Hij is gedecimeerd door podcasts. Mm. En dat. Ik bedoel, daar hebben andere radio's dan nog veel meer last van, natuurlijk. Maar. Weet je, dit soort. Je gaat dat nu ook. Je gaat het ook met tv zien. Ik bedoel, die tv-kanalen zijn allemaal heel erg groot geworden. Nog in die coronaperiode. Hebben ze een soort opleving gehad. Omdat iedereen bang was. En tv zat te kijken. Maar langzaam een beetje zijn dus gewoon al die alternatieve mediakanalen zijn gewoon veel meer sens gaan maken dan die bullshit die je in mainstream media leest of kijkt of voorbij ziet komen. En dat, ik denk dat dat het gewoon is. En ze balen als een stekker. Ja, hoe krijg je die geest weer in die fles? Hoe krijg je die tandpasta weer in die tube? Dat is natuurlijk heel erg lastig, weet je. Dat gaat niet. Dus ga je maar framen. Dat is het enige wat ze kunnen doen. Framen.
Maar daarom vond ik het interessant, want ik zie een soort van verloop ontstaan. Inderdaad, dat was eerst nog niet een bedreiging. Weet je, eerst was het allemaal nog een beetje een soort van in de marge. Maar door dit soort berichten en dit soort aandacht zie je dat ze ook voelen dat er een probleem voor hen aan het ontstaan is. Weet je, het is toch dat gezegde van first they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, and then they join you of zoiets, weet je wel. And then you win. En dat is nu. In die sloop zitten we nu, weet je. We zijn van negeren naar ridiculiseren gegaan. En we gaan en daarna komt er vechten en dan gaan waarschijnlijk dingen verboden worden, weet ik veel allemaal. Maar dat is dus een positieve stap in hoe er naar alternatieve media wordt gekeken. Ik vond het mooi. Ik vind het leuk om te kijken hoe dat dan, hoe ze dat dan framen en hoe serieus ze daar zitten en zo.
Ik zag ook dat Flavio van Blackbox en Max van Café Weltschmerz hebben meegedaan aan die documentaire.
Ja.
En ik begrijp, ik bedoel, ik ken ze allebei. En ik heb ze hier niet over gesproken, maar ik begrijp niet dat je hier aan meedoet.
Hmm.
Waarom ga je bij de VPRO zitten en ga je laten framen door die gasten? Weet je?
Zou je dat niet doen?
No way, rot op.
Ik zou het wel grappig vinden.
Ja, om daarbij te zetten?
En wat het hele punt is.
Maar je gaat er niks aan winnen. Hun hele incentive is om jou weg te zetten.
Ja,
en te framen.
Dat is helemaal prima. Dat is precies. Ik vind het jammer dat Flavio inderdaad een soort van. Hij lijkt zeg maar in een goed daglicht te willen komen bij de mainstream media, zeg maar. Je moet het gewoon helemaal ownen, zeg maar. Dat kapot maken, die aandacht en dat wegzetten als gek en kapotdenker, zeg maar. Dat is precies ook wat Trump, zeg maar, deed. Die wist gewoon, doe maar lekker, want dat boeit niet. Want niemand gelooft jullie.
Ja, nou ja. Kijk, Trump heeft wat dat betreft een groot talent. Maar ik weet gewoon, en dat zag je heel erg. Ik weet nog of je nog het begindagen van Geen Stijl en dat soort kanalen. En er waren een aantal die deden dat. Die hadden dan van die itempjes en dan gingen ze bijvoorbeeld naar een festival of dan gingen ze naar een club en dan gingen ze daar mensen interviewen. En dan knipten ze die interviews soort van grappig. Weet je? En dan vaak werden de mensen die geïnterviewd werden voor lul gezet. Omdat in een montage kun je iedereen echt alles laten zeggen. Je kunt hem zo dom over laten komen als je maar wil. En dat is het vervelende met als jij bij iemand anders in de studio gaat zitten en je of voor een camera gaat staan en je weet dat die persoon niet de juiste intenties heeft, dan kan hij jouw gesprek echt opknippen en je, weet ik veel, de meest vreselijke dingen laten zeggen, omdat dat is hoe montage werkt. Mm-hmm. Je kunt gewoon alles uit verband trekken. En dat daarom zou ik het niet zo snel aanschuiven daar, omdat het is veel te makkelijk voor hun om dat te doen. En jij kan daar gaan zitten met het idee van ja, maar ik own het gewoon. Maar je ownt het niet, want je wordt gewoon terugknipt tot het frame waar ze je in willen hebben.
Ja, precies, maar ik denk dus dat dat niet uitmaakt. Ik denk dat dat, zeg maar, dat is, want het komt vanuit hen, zeg maar, weet je wel. En weldenkende mensen die weten al meteen van, oh ja, dat is weer dat trucje van die mainstream media, zeg maar. En de mensen die het niet kennen, die, ja, misschien dat die nog een keer, net zoals met toen met het David Icke verhaal, zeg maar, weet je wel. Niemand kende die gozer tot die niet meer mocht komen. En als complotdenkers, iedereen ging googlen vervolgens. Je kan de realiteit niet langer bevechten, zeg maar.
Ja, nou, misschien. Ja, ik heb ook zoiets van, mijn tijd is vrij schaars. Dus ik zou niet zo
Fok
snel... Ik doe niet zo snel met... Ik heb hetzelfde ook wel eens met... en dat gaat niet eens per se dat het een VPRO is of het NOS of wat dan ook. Maar ik heb ook wel eens wat dingen voor RTL of weet ik veel wat. En ik op een gegeven moment had ik gewoon zoiets van, ja, weet je kan hier tijd in steken, maar wat levert het op? Weet je, kijk, ik snap het nog als je een boek hebt geschreven wat je wil verkopen of zo, weet je. Maar ja, ik
vechten voor de vrijheid.
Ja, maar kom op, weet je. Deze mensen die daar naar kijken, die weten niet eens wat vrijheid is.
Nee, daarom moet je daar gaan zitten. Dan kunnen ze dat snappen.
Dat willen ze helemaal niet snappen. Die willen dat helemaal niet horen. En zeker niet van mij.
Dus maar dat is wel de pessimistisch.
Ja, nee, ik ben wat dat betreft... Maar dat is, ik werk al bijna 30 jaar in de media. Dus ik weet zo goed hoe dit werkt. En het... weet je, ik snap, ik kan me ook voorstellen dat mensen daar gaan zitten en dan denken gewoon van ja, maar dat, weet je, toch een soort ego, een soort gelijk krijgen, een soort podium wat je krijgt. Mm. Maar dat is echt niet wat er aan de hand is. Weet je. Mm-hmm. Je komt daar echt zitten, je bent hun producten aan het maken op dat ogenblik, weet je. Mm-hmm. Dat moet je wel realiseren dat je dat aan het doen bent. Maar goed, ja, het is voor iedereen zijn eigen ding, weet je. Ik bedoel,
Ik vond het mooi.
Ja. Oké, ik heb nog niet gekeken. Ik ga hem denk ik wel eventjes kijken. Ben benieuwd. Even kijken. Ik zag over Amerika een tweet voorbij komen van Tom Lamoen. En hij is fractievoorzitter van Amersfoort Vrij. En een prominente...
Voor vrijheid, ja.
Of voor vrijheid is het, sorry. Hij is een prominente LP'er ook. Mm-hmm. En is ook heel erg van de Bitcoin. Dus daarom, hij is een topper. Hij kwam met deze tweet aanzetten. Even kijken. Jerome Powell, dit is al een oude video uit 2011, die omschrijft. Misschien moeten we even gaan kijken.
Ja, niet heel lang. Misschien even geluid aan.
Geluid aan en dan gaan we even opnieuw beginnen.
Washington Journal continues.
So it's literally unprecedented. We've had many debt limit impasses going back 25 or 30 years, but we've never crossed this what is the August 2 date and gone into a situation where the government no longer has enough cash to pay all of its bills. So there's no roadmap, there's no rule book, none of those things. So they would have been examining basic things like the legal question, do they actually have the authority to choose to pay bills in anything but the order in which they're due? And it's not at all clear that they do. There's no statute that says, we've ordered you to spend this money, Congress has, but we haven't, but in case we don't give you the money to do that, you should do it in the following order or you should make up your own mind. So. Treasury might actually have concluded that it didn't have legal authority to pick one over another and would just pay the bills in chronological order out of available cash flow. Or it may have decided, I hope we never find out, but it may have decided that it did have that ability and that it would pick Social Security and payment for the troops and things like that, which really must be paid. But again, I hope we never find out the answer.
Speculating on what will happen next.
So bad economic news drives people out of stocks and into bonds. And when people go into bonds, they bid up the price of bonds, and that bids down the interest rate that the government is required to pay. So that's what's happening now. We had bad economic news last week. Another thing that draws people into our bonds is the turmoil in Europe, as it becomes more and more clear that the Europeans have not figured out what to do with the potential default of some of their major nations. And so global money tends to come into treasury securities at that time. So that's what's going on. Now the market is clearly pricing in a successful vote on the part of the House.
Oké, ik ga hem even stoppen daar.
Ja.
Dat was het punt.
Ja.
Hij zegt eigenlijk, als het in Europa losgaat, dan gaan investeerders zoeken de veilige US treasuries op. Want daar is het veilig.
Ja, hij zegt eigenlijk twee dingen. Hij zegt, nou, dus slecht economisch nieuws verdringt mensen uit aandelen überhaupt naar onze obligaties, hij, onze treasuries. En hij zegt inderdaad, van het moment dat het in Europa onrustig is, zeg maar economisch gezien, dan die gaan ook naar de US treasuries, naar de US obligaties. Dus, en dat was inderdaad interessant om te zien dat hij dat zo stellig zegt, omdat het dus daadwerkelijk betekent. En zo, hij lijkt het ook een beetje een soort van zo te brengen van dat op het moment dat het slecht gaat in Europa en de wereld, dat Amerika daar dus heel veel baat bij heeft. Dat ze namelijk de kosten om geld te lenen gaat naar beneden, omdat er veel meer vraag is naar die obligaties. En dat we Tom dus inderdaad ook die tweet, het bijschrift erbij zag van. Is het dan wel zo dat de chaos toeval is?
Nou, toeval is het natuurlijk niet. Maar of het gecreëerd is, is een andere vraag. Kijk, het is nu zijn de rentes zijn relatief hoog. Dus als belegger zou je kunnen zeggen van het zou misschien niet een slechte gok zijn om staatsobligaties te kopen in de verwachting dat die rentes naar beneden gaan. Waar het niet gewoon om het feit dat je waarschijnlijk niet de enige bent die zo denkt en dat er dus voor zorgt dat de rentes naar beneden gaan. Dus dat, dat zou kunnen dat dat gebeurt. Ik denk ook dat dat logisch is, maar om nou, weet je, ik kan me gewoon niet voorstellen dat de bullshit in Oekraïne. Kijk, die is 100% gecreëerd. Weet je, we hebben Victoria Nuland daar. Die is daar heeft er hard aan gewerkt om daar de chaos los te laten gaan. Weet je, maar dan de ellende daar. En nu overigens is iets soortgelijks aan de hand in Kosovo. Dat is ook heel erg interessant. Lijkt ook heel erg door de NATO opgestookt te worden. Waarom moet Europa in chaos verzanden? Ik vind het te makkelijk om te zeggen van ja, het is alleen maar om die staatsobligaties op te kopen. Want om heel eerlijk te zijn, als Europeanen die staatsobligaties niet kopen, dan koopt de Treasury ze zelf wel, weet je. Of de Fed koopt ze wel van de Treasury, weet je. Dat is gewoon, dat maakt niet zoveel uit.
Maar je bent natuurlijk veel beter af op het moment dat jij die niet zelf hoeft te kopen, want dan heb je geen inflatie. Dus dat,
ja.
Het is het wel natuurlijk daadwerkelijk een voordeel aan als andere mensen of Europeanen dat doen. En of crisissen nou alleen daarvoor worden gecreëerd, dat is het vaak, is het nooit zo eendimensionaal. Maar je weet nooit, ik kan me niet indenken dat het niet zeg maar een factor is, een variabele in de overweging van hun beleid.
Je moet toch altijd vragen, quid bono, weet je? Wie heeft er voordeel uit een bepaalde situatie? En inderdaad, weet je kunt je afvragen van wie heeft er voordeel uit het gesodemieter in Oekraïne, weet je? Nou, de wapenindustrie, overduidelijk, weet je? Die zijn goud geld aan het verdienen. Ik zag dat er een stinger die geleverd wordt aan Oekraïne, die normaal gesproken volgens mij 15 of 25.000 euro of dollar kost, zoiets. Die gaat voor $400.000 naar de Oekraïne. Iemand is gewoon ontzettend veel geld aan het verdienen daar. Dus nou, dat daar een incentive ligt om chaos te creëren, dat snap ik al. Maar kijk, dit is echt op topniveau, weet je. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat Amerika op dit niveau gewoon zoiets heeft van ja, als we nu oorlog hebben in Europa, dan komt het wel goed met onze staatsschuld. Nee, dat problemen zijn van een heel andere orde, weet je.
Ik denk dat het juist heel goed past bij het, ik bedoel, wat je zelf te zeggen van Victoria Nuland, dat is precies hoe ze denken. Europa moet kapot en daar hebben wij ons voordeel bij. En op wat voor manier het gebeurt en hoe dat allemaal uitwerkt is dan even bijzaak. Maar dat is precies hoe de top in Amerika denkt.
Nou, ik denk dat het anders is. Europa moet kapot, maar meer omdat er moest een wig gedreven worden tussen Duitsland en Rusland.
Ja, onder andere.
Duitsland als productieland en Rusland als soort van tankstation van Duitsland. die twee, die hebben een hele interessante wisselwerking met elkaar. En Oekraïne drijft daar letterlijk een wicht tussen. Mm. Weet je? Ik bedoel, die opblaas van die pijplijn is exact dat.
Maar dat is toch ook op het hoogste niveau van Amerika besloten. Dat is toch precies in dezelfde straatje als dat. Hoe fucking lijp is dat? Dat de president van Amerika heeft opgedragen om die pijpleiding op te blazen. Omdat het Amerika goed uitkomt.
Ja, dat is absoluut waar natuurlijk. Ja, nee, die Amerikanen hebben dat opgeblazen.
En ik denk niet dat er soort van, de vraag is, ik vind het niet heel ondenkbaar dat Amerika dus er beleid op nahoudt, waardoor hun staatsobligaties goedkoper worden voor hen, of niet voor hen om geld te lenen. Ik vind het helemaal in lijn passen van opblazen van pijpleidingen van bevriende naties.
Ja, en het is inderdaad een manier om hun begroting soort van rond te krijgen zonder geldcreatie.
Ja.
Dat betekent
de dollar hegemonie nog iets langer in stand houden.
Ja, dat is wel waar. Nee, het is in ieder geval een heel interessant perspectief. Iets wat je moet overwegen dat dit aan de hand is. Tom, dankjewel voor deze schitterende tip. Super nice. Even kijken. Ja, nee, ik heb nog een andere. Maar ik denk dat we de rest even moeten bewaren voor de extra.
Eigenlijk. Nou, een goed idee.
Ja?
Ja.
Nou, mooi. Dan gaan we dat doen. Ik wou nog eventjes zeggen dat je kan op vivovalentine.com. We waren gehackt de afgelopen week. Sorry, excuus daarvoor. Het was niet dat er de AIVD was binnengevallen op onze website. Het was gewoon
weet je
het
nooit.
Kapotte. Je weet het nooit, maar waarschijnlijk was het een rotte plugin die gehackt was. Waardoor er allerlei ellende op onze website werd geüpload. En dat, nou goed, dat is nu allemaal weer weg, toch?
Yes.
Ja,
geen
goed.
Spam meer.
Dus je kunt weer veilig naar vivovalentine.com. Word daar Tribe member en daarmee support je ons. Ben je baas gebaas. Als je dat niet wil doen, maar toch de extra aflevering wil kijken, dan kan je dat doen door te betalen met Bitcoin. En dan check je eventjes Bitcoin Lightning, om precies te zijn. Check je eventjes het linkje onder de Lightning video's. Ga je daar even naartoe. En dan kun je dat met de betaling van ongeveer omgerekend $2, zoiets. Kun je er extra kijken en daarmee support je ons ook. En dan ben je ook een bazige baas. Goed, dat was hem. We zien je zometeen op vivovalentine.com bij de extra.